SBS Radio. En dan nu het verhaal van Hera Senger. Zij volgt haar man, die voor een groot internationaal bedrijf werkt en elke paar jaar naar een ander deel van de wereld gestuurd wordt. Echt ruimte voor een eigen carrière was er niet, dus Hera stortte zich op andere zaken. Onderzoek en opvang van wilde dieren. Ze is inmiddels overal en nergens geweest en tegenwoordig is ze zich langzamerhand aan het specialiseren op de opvang van typisch Australische diersoorten. Ze begint haar verhaal bij het begin.
Toen ik marinebiologie ging studeren ben ik meteen begonnen, of eigenlijk daarvoor al, ben ik al begonnen met vrijwilligerswerk doen met universiteiten. En dat is onderzoek naar orka's in British Columbia in Canada. Met onderzoek op Svalbard. En dat is onderdeel van Noorwegen. Iemand helpen met een PhD opzetten naar effecten van het grazen van rendieren op de tundra. Orangutan-onderzoek in Borneo. En toen ik marinebiologie ben gaan doen, toen heb ik me echt gespecialiseerd in walvis- en dolfijnenonderzoek. Wat ik heb gedaan in Schotland 7 seizoenen. Wat ik in Australië heb gedaan in Broome, in Shark Bay of Monkey Maya. Aan de oostkust van Australië, bij Rockhampton. En toen ben ik een wildlife carer ook nog geworden. Dus nu doe ik ook koala's, kangaroes, wombats, possums. Gliders en ja, het groeit gewoon.
En je breidt enorm uit, hè? Zeg, en waar doe je die wildlife caring? Waar doe je dat? Doe je dat voor een organisatie? Doe je dat bij jezelf thuis?
Ik heb nu zelf een babypossum. Ik weet niet waar de moeder is wat het verhaal erachter is. Maar een andere groep die had niet genoeg plek voor possums. En toen had ik zoiets van, ja, een possum kan ik zelf in Brisbane heel goed grootbrengen thuis. Want we wonen gewoon bijna in de stad. Maar als ik andere beesten wil doen, dan help ik andere wildlife carers die ik, nou ja, ken via groepen waar ik bij zit. Of die ik ken via Facebookgroep. Of die noodoproepen doen op Facebook van we hebben hulp nodig. Het grappige is dat ik nu dit interview zit te doen. En ik zit dus buiten op het platteland bij het hek. Want daar is het enige plek waar ik ontvangst heb. En ik heb in mijn t-shirt heb ik mijn baby possum zitten. Ze heeft net de fles gehad. Ja, ze moet nog aan me wennen, aan mijn geur wennen, aan wie ik ben. En dus ik zit gewoon voor in mijn t-shirt en af en toe komt er zo'n hoofdje naar buiten zetten om te kijken van gaat alles nog goed? En dan gaat ze weer lekker slapen.
Hey, en dat moet je doen omdat ze op lichaamstemperatuur moeten blijven?
Nee, eigenlijk doe ik het nu omdat ik gewoon tijd met het door moet brengen dat ze aan mij wendt. Dat ze van mij de fles krijgt, dat het eten geven makkelijk gaat. Dat ze weet dat ik een veilige plek ben voor haar. En dat ze gewoon, ze gewoon een plekje heeft. En ze weet hoe dat plekje ruikt en dat ik dat ben. Daarom doe ik het. Ik heb echt pas 4 dagen. En ik ben nu hier aan het werk en ik heb gewoon eigenlijk te weinig tijd voor haar. Dus ik loop nu af en toe met haar gewoon in mijn t-shirt rond, zodat zij...
Je hebt je eigen buidelratje. Hey, en zit ze dan gewoon in je t-shirt? Of ik heb ook mensen meegemaakt die dan van die hele kleine possums in een iets wat ruimere BH stopten.
Ja. Ze past niet meer in een BH, daar is ze te groot voor. Dus ze zit in haar eigen zakje. Ik noem het de buidel. Maar dit is gewoon een stoffen buidel. Ik gewoon in mijn t-shirt gestopt heb. En mijn t-shirt zit in mijn broek, dus ze blijft netjes hangen.
Oh, oké. Okay. Ja, bij die mevrouw die ik toen zag, die 2 kleine possums in een iets wat ruime BH had zitten. Ja. Die borsten die zagen er na een paar weken niet gezellig meer uit.
Nee. Nou, dat doe ik dus niet meer, want ze heeft veel te scherpe nagels. Dus daarom zit ze in een buidel in mijn t-shirt en niet in mijn BH. Want dan zou ik echt helemaal opgetrapt worden. Ze heeft hele scherpe nageltjes, Ik ben nu bij een vrouw die doet al 30 jaar, zorgt ze voor weefjes en dat zijn koala's en kangaroes. En daar was ik 3 weken wezen werken en toen had ze zoiets van, ik wil eigenlijk wel op vakantie. Toen zei ik, nou is goed, dan kom ik wel voor je beesten zorgen. Ze had me nu weer nodig, want er kwamen vrijwilligers en die kwamen niet opdagen.
En wat vind je nou zo leuk aan die Australische beestjes, die possums en die kangaroes? Wat is er nou leuk aan?
Het zijn gewoon hele bijzondere beesten die je nergens anders in de wereld ziet. Ze zijn ontzettend aanhankelijk. Ze geven heel veel terug voor de energie die je erin stopt. Maar waar ik het uiteindelijk allemaal voor doe, is om ze weer terug te zetten in de natuur. Want dat is het grote probleem hier. Dat er veel mensen die geven er niet om. Er worden heel veel aangereden door auto's. Er zijn heel veel beesten die worden hun huis ontnomen omdat er woningen worden geplaatst. Er zijn heel veel die worden aangevallen door honden. En dan gaat een moeder dood en blijft een weesje achter. En nou ja, op die manier proberen wij voor de weesjes en de gewonden te zorgen. En ze daarna weer terug te plaatsen in het wild. En dat is gewoon, vind ik, een hele dankbare taak voor die speciale Australische beesten. Want ja, ze zijn nergens anders in de wereld.
Maar het is niet zo dat je, net als met veel mensen die dat reddingswerk doen, gewoon met een hele meute kangaroes en possums blijft zitten omdat je ze eigenlijk niet meer kwijt wil.
Zo zit ik niet in elkaar. En zo zitten de wildlife carers hier in Australië ook niet in elkaar. Waarvoor zij het doen is om te zorgen dat ze weer terug kunnen keren naar het wild. Ik ben nu bij Paula en David Rowland. En dus Paula doet het al 30 jaar. Die hebben in de stad gewoond, Gympie. Ja, stad, kleine stad. En die hebben nu speciaal een stuk land gekocht, een huis erop gezet 15 jaar geleden. En ze kunnen vanaf hier gewoon alle kangaroes en wallabies gewoon vrij laten en koala's. En die zijn dan gewoon op hun eigen terrein. En die zie je dan in het begin, zie je ze vaker terugkomen om nog te eten. En daarna verdwijnen ze, omdat ze gewoon voor zichzelf zorgen. Maar soms na 2 jaar komen ze weer terug. Er is één voorbeeld van Susie Q. Ik denk dat hij nu al 4 jaar is vrijgelaten. En de laatste keer dat ik hier was, een half jaar geleden. Dan zit je binnen in de kamer en er staat er opeens een kangaroo voor het raam. En dan heb je zoiets, oh, dat is Susie Q. Dan doe je de deuren open en dan gaat ze gewoon even kijken binnen hoe de keuken eruit ziet, hoe de woonkamer eruit ziet, of hoe de gang eruit ziet. Nou, dan heb je ze weer naar binnen en dan gaat ze weer weg.
En is dat dan zo'n enorme kangaroe of zijn dat van die kleinere?
Je hebt iets van meer dan 30 verschillende soorten kangaroes en wallabies. Dit is een wallaroo. En ja, er zijn zoveel verschillende soorten. Wat we hier bij Paula hebben nu op dit moment zijn, ik denk, 8 verschillende soorten kangaroes en wallabies.
Wow.
Dus ja, dus, maar er zijn er 30. Ik ken ze niet allemaal, maar we zorgen op dit moment zeker voor red kangaroos, voor grijze kangaroos, voor pretty face wallabies, voor swamp wallabies, redneck wallabies, black stripes.
Hebben al die verschillende rassen kangaroos ook allemaal een verschillende verzorging nodig? Of krijgen die gewoon allemaal hetzelfde soort melk uit de fles?
En ze krijgen allemaal dezelfde soort melk, maar hun ontwikkeling is anders. Dus bijvoorbeeld red kangaroos, die worden heel groot. Dat zijn de grote die je vooral ziet in het binnenland van Australië.
Zijn dat die kangaroos die in die serie Skippy naar voren kwamen?
Nee, de Skippy is volgens mij een grijze kangaroo.
Oké, goed. Ja.
Ja. Dus deze zijn, de mannetjes zijn echt rood. En die drinken echt heel veel. En in vergelijking tot andere kangaroesoort die bijna even groot is, maar ze drinken hetzelfde soort melk, maar ze hebben een hele andere behoefte aan voedsel dan grijze kangaroes.
Okay.
En wallabies, die zijn weer anders. En ieder soort wallaby is anders. Swamp wallabies, en die komen dus uit moerasgebieden. Ja, die willen heel graag een bak water hebben waar ze in kunnen staan met hun voeten als het echt warm is. En die eten gras, maar die eten ook struiken, gewoon bladeren van struiken. Dus dat zijn meer alleseters, nou niet alleseters, maar die eten meer groen dan alleen gras. Ja, iedere kangaroo krijgt dezelfde melk, heeft verschillende soorten groei, maken ze door. En sommige soorten eten andere dingen dan alleen gras. Maar dat leer je als je ermee omgaat.
En wat ik me er zo bij voorstel, wat ik wel eens gezien heb, is dat ze dan een veranda hebben en daar hangen dan 5 of 6 van die rugzakjes waar dan zo'n baby in zit. Klopt dat?
Ja, wij hebben.
En je zit dus niet met zo'n kangaroo op schoot, net als een baby met de fles zo.
Als ze klein zijn, dan zitten ze dus in die zakjes. We noemen ze gewoon pouches.
Ja.
In die zakjes zitten ze, of hangen ze aan een stang of aan een rek. En als we ze de fles geven als ze klein zijn, willen ze graag in de pouch zitten. Want dan zouden ze bij hun moeder ook nog in hun buidel zitten.
Ja.
Dan houden ze in hun buidel, zodat ze een veilig gevoel hebben. En als ze groter worden, dan passen ze bij die moeder ook niet meer in de buidel. En dan doen wij ze ook niet meer in de buidel. Dan geven we ze de fles terwijl ze staan.
Oké, dus je staat ernaast en je hebt zo'n fles vast.
Ja.
En dan lopen ze.
Ja.
Maar je hebt ze niet op schoot zo van,
Nou, de kleintjes wel. De kleintjes dus wel. Maar het hangt er ook vanaf wanneer je ze krijgt. Want sommige krijg je binnen en die hebben ze nog niet eens een vacht. Ja. Ja, ze hebben geen vacht, niks. En dan moeten ze echt om de 3 uur eten hebben. En ja, die haal je niet uit de pouch, want dat is meteen paniek. Dus ze komen pas uit de pouch als ze haar hebben en voldoende ontwikkelingsstadium hebben. En dan laat je ze een minuut uit de pouch en dan willen ze weer heel snel naar binnen. Maar bijvoorbeeld, ik ben net in Victoria geweest, daar heb ik gewerkt. En dat was een kleine grijs kangeroe. Ik ben daar 3 weken geweest. Toen ik de eerste dag er was, heb ik haar voor het eerst uit de buidel gelaten. En toen kon ze niet staan op de poten. Toen viel ze echt om. En na 3 weken ging ik weg. En toen was ze echt vrolijker door het hok aan het huppelen. En was ze ook gewoon blij om bij mij weg te gaan. Ze kwam wel weer steeds terug. Maar in het begin was het echt gewoon van, wat is dit? Het is eng. En na 3 weken kwam ze zelfstandig gewoon hupsen als een echte kangaroo. Ook al is ze nog heel klein. Dus dat gaat heel snel.
En die koala's, die zijn wat minder bewegelijk, toch?
Ja, die koala's, ja, die heb je eigenlijk in een boom. Of in een, ja, het hangt er vanaf hoe groot ze zijn. Als ze binnenkomen, terwijl ze zelf nog in de buidel bij de moeder zouden zitten, dan heb je ze ook nog in een buidel in huis. En daarna gaan ze een soort boom in. En ze blijven in de boom zitten en je geeft ze melk. En geeft ze iedere dag nieuwe eucalyptusblaadjes die ze dan eten. En op een gegeven moment worden ze te ondernemend en dan moeten ze echt een hok in. Maar koalas, die heb je echt voor, ja, wel een jaar, anderhalf jaar, als ze echt heel klein binnenkomen. En dan kun je ze pas laten gaan. En een possum, die heb je, nou ja, maximaal 6-7 maanden en dan kun je ze laten gaan.
En kangaroes?
Het hangt er vanaf wat voor soort het is. Bijvoorbeeld grijze kangaroes, ja, die heb je snel 1,5 jaar.
Ja. Nou, wie betaalt dat nou eigenlijk? Want ja, ik rijd natuurlijk wel eens rond op het platteland. En dan zie ik overal dode kangaroes liggen.
Ja.
Wie betaalt er nou voor het groot laten groeien van die weeskindjes?
De overheid betaalt niet. Er zijn, denk ik, 2 manieren waarop mensen ervoor betalen. Ze zeggen dat als het van een heel klein, jong kangeroetje is tot een grote kangeroe, kost tussen de $2,000 en $3,000 om het op te voeden,
ja,
met melk. En het wordt of betaald door de Wildlife Care zelf, of ze hebben een NGO, een organisatie
ja, die erachter zit.
Ja, die ze hebben opgezet waarbij ze giften krijgen.
Ja.
Of een liefdadigheidsorganisatie waarbij ze vrijwilligers hebben die bij hun werken, maar die vrijwilligers moeten betalen om bij hun te mogen werken. En van dat geld betalen ze een deel van het eten en van, ja, de benzine om beesten op te halen. Maar van de overheid krijgen ze bijna nooit iets.
Dus op het moment doe je kangaroes, possums en koala's. Heb je ooit wel eens een wombat gehad?
Ja. In januari heb ik wombat gedaan en in november heb ik wombat gedaan. Ja.
Ja, dat vind ik altijd van die rare beesten. Dat zijn van die hele grote, zeg maar, paardenvarkens of van die hele kleine pootjes.
Op zich om voor te zorgen zijn wombats het leukst. Want ze hebben allemaal een eigen persoonlijkheid. En ze zijn heel vaak eigenwijs en doen hele gekke dingen. En zijn impulsief en we proberen je te bijten. Het zijn soms echt grote donderstenen. Terwijl kangaroes veel rustiger zijn en eerder in de stress raken. En wombats zijn gewoon, ja, die hebben gewoon persoonlijkheid. En iedere wombat is verschillend. Echt totaal verschillend. Sommige zijn heel lief en sommige zijn heel ondeugend. En sommige zijn echt gewoon vreselijk, want die proberen je alleen maar te bijten. Dus het zijn eigenlijk mijn favoriete beesten om voor te zorgen.
En heb je nou nooit de neiging om er gewoon eentje te houden, omdat je er helemaal weg bent van geraakt? Nee?
Nee. Voor mij gaat het echt om het terugzetten in de natuur. En ik zet zelf alleen possums terug. Ik zorg er ook echt voor dat ze terechtkomen bij iemand die een grote kooi heeft voor ze, waar ze een soft release doen. Dus ze worden niet meteen in het wild uitgezet, maar ze worden dan in een kooi gehouden. Daar wennen ze aan. En dan gaat de deur open en dan is het aan hun om zelf eruit te gaan en dan kunnen ze terugkomen. De deur blijft openstaan.
Okay.
En die blijft gewoon 6 weken openstaan.
Okay.
Of langer. Dus dat is wat ik zelf doe. En voor de rest worden meestal de kangaroes en koalas en wombats worden vrijgelaten op het eigen terrein. Of op het terrein van mensen die ook graag wilde beesten om zich heen zien. Het grappige is, ze hebben een heel goed geheugen. dat realiseer je niet, want heel veel mensen denken, en dat kan gewoon best wel dom zijn, maar ik heb hier gezorgd voor de red kangaroos toen ik hier de eerste keer was. En ik kwam een jaar later terug. En toen waren we in een hok wat bijna klaar was om de kangaroos uit te zetten in het wild. Mm-hmm. En er kwam één rode kangaroo naar me toe. En die begon helemaal te trillen en mijn hand te likken. En toen vroeg ik aan Paula, wie is dat? Toen zei ze, nou, dat is Blueberry. Nou, die had ik het jaar daarvoor 3 weken lang eten gegeven. En ze kenden me gewoon nog steeds.
Hey, nou, je hebt net verteld dat je al vrij veel wildlife ervaring hebt met ook allemaal grote vissen en zo. Nou ja, zoogdieren in de zee.
Ja.
En nu zit je met het Australische kangaroo, possum en wombat en koala's. Ben je nu mee bezig? Wat blijft er nou nog over? Je hebt eigenlijk bijna alles al achter de rug. Reptielen.
Ik ben afgelopen weekend bij de RSPCA geweest voor wilde dieren.
Oké.
Ik was ergens en iemand zei dat een wildlife opvang zat vlakbij en dat ze daar heel vaak vrijwilligers nodig hadden en daar ben ik langs gereden. Ja, daar hadden ze eigenlijk mensen nodig die voor reptielen gingen zorgen. Dus zei ik van, nou, dat is het enige waar ik geen ervaring mee heb, maar ik wil het graag leren. Dus als het goed is gaan ze me van de week bellen en dat ik een introductiedag kan hebben met reptielen. En dat zijn dan
slangen.
Voornamelijk, nou ja, ja, het zijn slangen en het zijn de Blue Tongue Lizard, de speciale Australische hagedissen waar ze voor zorgen. En dus als het goed is ga ik daar binnenkort mee aan de slag.
Dus je bent eigenlijk gewoon hard op weg om een all-round Australian wildlife specialist te worden, toch?
Ja, misschien wel. Ja, ik draag voor mijn gevoel gewoon een heel klein steentje bij aan het behouden van ja, de bijzondere wildbeesten hier in Australië. En wat het is, maakt niet uit. Voor mij maakt het nu niet meer uit. Dolfijnen en walvissen vind ik nog steeds heel speciaal om daar onderzoek naar te doen. Maar dat is heel vaak gerelateerd aan onderzoek wat gedaan wordt door universiteiten. Dit met de andere beesten is veel directer, veel persoonlijker. En er wordt niet echt onderzoek gedaan. Je bent gewoon bezig met het rehabiliteren van jonge weesjes. En die uitzetten in het wild. Maar ik blijf allebei onwijs leuk vinden.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.